Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe is dat succes te verklaren? En niet eerder was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen zo laag. Minister Bruinslot wil nu een onderzoek. Moeten we wellicht een opkomstplicht invoeren? Daarover praat ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Hans, afgelopen maandag, toen keek jij al in je glazen bol. Je had een voorspelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Weet jij nog wat jij tipte?
Ik durf het echt niet te zeggen. Dat de lokale partijen zouden winnen?
Jij lichtte er één gemeente specifiek uit. En ik hoopte dat jij het zou zeggen, want ik heb de hele week al geoefend op die naam.
Ligt in Friesland.
Tietjeksradeel. Oh ja.
Leefbaar in die gemeente. Dat is hem niet geworden. Wat hem wel is geworden, dat is deze partij. Laten we even luisteren.
Maar Tietjeksradeel, de FNP, wat vier hier, het werkje, wat belenen. Noem maar in. Hoppa. Dit eerste deel bedankt. Wij gaan ervoor. We zetten het erop. We hebben alle vier hier met de Wanderwes binnen. En ze gaan het erop.
Hoppa. Dat kan maar duidelijk zijn.
Er is geen woord Spaans bij.
Nee. Zeker niet. Zeker niet. De FNP is dat. Dat is de Friese Nationale Partij. Exact. Ja, dat is de grote winnaar. Haalde vijf zetels. Net zoveel als het CDA, maar haalde wel iets meer stemmen. Is niet de enige lokale partij die een landelijke partij opzij zetten, Tobias?
Nee, bepaald niet. Het was weer de verkiezingen van de lokale partijen. Het was voorspeld en het is waargemaakt. Ja, zeker.
Het is heel makkelijk om te roepen, oh, dat zijn proteststemmen. Of mensen zijn ontevreden over de landelijke partijen. Dat is waar. Maar dat is maar deels waar. Weet je, dat is echt niet de enige verklaring. Heel veel lokale partijen hebben ook gewoon programma's die kiezers aanspreken. Zo simpel is het. Het is te makkelijk om, dat wordt nog wel eens gedaan door commentatoren, om het maar te roepen van, ze stemmen. Het is een soort van alternatief voor landelijke partijen, omdat ze ontevreden zijn. Maar sommige lokale partijen zijn gewoon goed. Ja, weet je, ik vind het wordt nog wel eens met dédain over lokale partijen gesproken. Dat is echt een onrecht.
Gaan we het straks zeker uitgebreid nog over hebben. Maar laten we eerst even luisteren hoe die verkiezingsavond precies verliep.
Hey, PvdA'ers, goedenavond! Hoe is het met jullie? En hoe komt dat? Omdat Amsterdam!
Wat een ontzettend spannende avond.
En het is nog te vroeg om echt te juichen.
Maar als we nu de exit poll zien, dan durf ik wel te stellen dat Nederland in op ongelooflijk veel plaatsen voor een menselijke, een eerlijke en een duurzame toekomst hebben gekozen. Voor GroenLinks hebben gekozen.
Het lijkt er inderdaad op dat we op de meeste plekken wat verliezen. Op een aantal plekken winnen we wat, op een aantal plekken komen we nieuw binnen.
In de exit polls die we hebben gezien, hebben we in elke gemeente waar we meededen ons doel bereikt. Dat is erin komen.
Het ziet er naar uit dat de VVD vanavond de grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen.
De Partij voor de Dieren is klaar om mee te besturen. De vraag is altijd een beetje of andere partijen klaar zijn voor de Partij voor de Dieren.
Wat het CDA betreft, ik had natuurlijk dolgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in. En tegelijkertijd lijkt de uitslag beter dan verwacht.
De lokale partijen zijn de grote winnaar deze gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, dit is onbeschrijfelijk. Ik bedoel, dit hadden we niet durven dromen. Heel hard voor gewerkt. Maar je snapt dat we nu even stokgelukkig zijn wat hier gebeurt.
Nou ja, prachtige uitslag. We waren de grootste, zijn veruit de grootste. Dus dat is heel mooi.
Straat voor straat, wijk voor wijk hebben we afgestroopt om zetels op te halen. Het opkomstpercentage is laag. En dat is teleurstellend. Maar we zijn de grootste en daar kunnen we ontzettend trots op zijn.
Ja, als je dit zo luistert, alleen maar winnaars.
Ja, ik vraag me af, wie heeft er eigenlijk verloren deze week?
Nou, je hoorde nog een beetje een zure Lilian Marijnis, toch?
Ja, maar zelfs die gaf niet gewoon eerlijk toe dat de SP het gewoon heel slecht gedaan heeft.
Zeker.
Ja, weet je wat, het lag aan de lage opkomst. Tenminste, en dat was niet zozeer Lilian Marijnis hoor, maar haar campagneleider hoorde gisteren verklaren. Ja, het lag aan de lage opkomst en het lag aan de Oekraïne-oorlog en aan de landelijke partijen die te veel over landelijke dingen praten. Het ligt nooit aan de SP zelf. Dat vind ik wel opmerkelijk, want verkiezing op verkiezing op verkiezing verliezen ze.
Vijf keer op rij al.
Ja, misschien moet de SP ook eens een keer zichzelf achter de oren krabben en denken, misschien ligt het ook wel een beetje aan ons. Want het probleem met de SP is namelijk, ze hebben een analyse over de problemen in de maatschappij die echt hout snijdt. Ze hebben voeling over wat er leeft in de maatschappij. Ze zitten echt in heel veel gemeentes in de haarvaten van de wijken. Ze weten wat de problemen zijn. Alleen het verhaal van de SP spreekt op de een of andere manier niet aan. Misschien zou dat wel komen omdat het misschien af en toe wel heel erg negatief is. Het biedt wel heel weinig hoop over, oké, jongens, dit gaat er mis, maar zo kan het beter. En dat laatste, dat ontbreekt nog alles in het SP-verhaal.
Een week geleden bij Baudet was ik in Vlissingen. Daar was Forum, die grote tour van hen, grote tour, maar ze hebben 10 provincies aangedaan, geloof ik. Baudet kwam daar ook in een zaaltje van een hotel, vrij klein overigens, maar daar hield hij weer een speech. Nou, dat is een bekende retoriek. Maar aan het slot van het verhaal kwam eigenlijk de vraag van, ja, maar Thierry, wat dan nu? Hè? Kunnen we nog, als de wereld wordt overgenomen door een elite en we kunnen het allemaal niet meer tegenhouden, die QR-maatschappij, wat dan nu? En toen kwam hij eigenlijk met, ja, nou ja, die strijd hebben we eigenlijk verloren. Ja, we hebben het verloren. We gaan het niet meer winnen. Toen dacht ik ook, ja, als je op deze tour gaat, ja, de politiek is het toch in eerste plaats om problemen op te lossen. Niet om te constateren dat de problemen zo groot zijn dat ze onoplosbaar worden. Ja,
dan heeft het weinig zin.
En dat, is misschien ook wel een nog een linkje met wat we net zeiden. Weet je, wat dat af en toe wel heel erg wordt gedaan alsof lokale partijen protestpartijen zijn. Dat is niet zo. Kijk naar de uitslagen. Partijen die zeg maar vooral kritiek leveren, die heel erg anti zijn. Die hebben dat helemaal niet zo goed gedaan. Forum voor Democratie, ja, we hoorden Thierry Baudet zeggen van, oh, we hebben een voet tussen de deur gekregen. Nou, een teentje in sommige gemeentes. Want ook in heel veel gemeentes waar ze aan meededen, hebben ze niet gewonnen. Terwijl ze toch echt dachten dat ze daar veel kans maakten. Dat geluid van alleen maar anti, alleen maar tegen, kiezers willen ook gewoon horen hoe dan.
Maar mogen we dan heel eventjes hoe dan wel in PvdA, helemaal het begin van dit fragment zat Lilian Ploemen.
Ja, die uitzinnig was van vreugde.
Ja, ik weet niet wat die op had.
Ja, nou goed, ik was
ik
niet bij.
Ik vond het een Louis van Gaal-achtige toespraak.
Dat was het
wij
zeker.
Wij zijn de grootste. Ja, wij zijn
Amsterdam kleurt rood. Nou ja, 17 van de 45 zetels. Het is.
Ja, en maar, en ook daar, hè, de hoogopgeleide linkse stemmer, die is opgekomen. Ja. Hè? Er zijn heel veel centrumrechtse stemmers zijn thuisgebleven. Ja, dus
is ook zo.
Je wint alles binnen de eerste 4-5 grachten ringen, zeg maar. Ja, die kleurt
zo
rood.
En als je buiten Amsterdam kijkt, is de PvdA, als je naar alle raadzetels kijkt, zijn ze gewoon net zo groot of klein, net hoe je het noemen wil, als 4 jaar geleden. Ja, dus voor euforie was er niet echt heel veel reden.
Ja, en toch is dat wel de boodschap die zo'n partij dan uitstraalt. Ja,
maar dat doen ze allemaal, hè?
Ja, dit is echt spindokterwerk. Ik bedoel, die hebben gewoon 3 speeches klaarliggen. 1 als het meevalt, 1 als het zo is en 1 als het heel erg tegenvalt. En alle 3 kleuren ze positief. Alle 3 is de boodschap. Jij gaat dadelijk zeggen dat het is meegevallen, dat je erger had, in het slechtste geval, dat je erger had verwacht, dat je de vrijwilligers bedankt, dat we deur tot deur zijn gaan, dat het fundament is gelegd voor de volgende verkiezingen. En ja, het valt nu even tegen, maar het weer was slecht en de scheidsrechter en het veld liep schuin af. Je gaat dan iedereen de schuld geven, behalve jezelf, en perspectief bieden voor de volgende verkiezingen. Het is beeldregie dit.
Het is niet alleen, je mag het beeldregie noemen. Het is natuurlijk ook, het is maar net hoe je naar uitslagen kijkt. Cijfers kun je altijd op meerdere manieren interpreteren. Daarom kunnen nu ook 2 partijen zeggen dat ze de grootste zijn geworden. Ja. VVD kan zeggen, oh, wij zijn de grootste landelijke partij geworden bij de lokale verkiezingen. Ja, als je kijkt in percentage stemmen. CDA kan het zeggen als je kijkt naar raadzetels. Als je kijkt naar procentuele groei, ja, kan GroenLinks zeggen, nou, dat hebben we eigenlijk best wel goed gedaan. Dus, weet je, je kunt altijd wel een reden verzinnen dat je het echt geweldig hebt gedaan en je achterban opzwepen om vooral bij de volgende campagne nog meer je best te doen om zetels te scoren. Maar als je gewoon van een afstandje kijkt, hebben natuurlijk de landelijke partijen het slecht gedaan.
Toch een frame wat je dan voorgespiegeld krijgt. Zeg maar, hoe lastig is dat om als politiek verslaggever daar niet in mee te gaan?
Nou, niet zo heel erg. Want je ziet het gebeuren. Ik bedoel, het CDA zou kunnen zeggen, op basis van het zetelaantal zijn wij de grootste. Nou, als Hoekstra met dat met zo triomfantelijk naar buiten was gekomen, dan denk je natuurlijk, ja. Maar vriend, je hebt gewoon weer ingeleverd, hè, ten opzichte van 4 jaar eerder. Dus op zich prik je daar wel snel doorheen. Het is tegelijkertijd een foto van een juichende Ploemen of dat fragment van Ploemen die door het dak gaat. Het nestelt zich natuurlijk in ieders hoofd. Hè? Je denkt, hé, daar is iets positiefs gebeurd bij de PvdA. En daar moet je dus ook niet aan voorbij gaan. En ik denk dat bij de kijker en de lezer dat soort beelden zich ook nestelen. Ik denk alleen dat het aan ons is om te zeggen, ja, maar luister, kijk ook even naar de andere kant van de medaille. Want er is echt wel hier en daar pijn geleden, ook bij die partijen. Maar je hebt gelijk, ik denk wel, beelden zijn sterk, hè? Dus dat beklijft wel. Hè?
Ja, ja, en je ziet dus dat partijen daar ook op inzetten. Ik bedoel, zo'n Hoekstra komt niet voor niks al snel met een reactie op een eventuele exit poll.
Ja.
Want dan kan hij alvast framen hoe de uitslag...
Ze kwamen trouwens überhaupt allemaal heel snel naar buiten.
Maar dat is wel deel daarvan. Dat je die ledigheid die ontstaat op zo'n avond. Ja. Van is dit nou goed of is het nou slecht? Nou, dan kan je maar beter hebben gezegd dat jij het goed vindt.
Ja, want dan kijkt iedereen alvast met die bril. Met alle uitslagen die nog komen. Maar er waren nog amper uitslagen te melden. En iedereen claimde al de overwinning.
Ja, er was eigenlijk nog geen stem geteld. Of Rutte zei al, we zijn de grootste.
Ja, en Jesse Klaver hoorde ik zeggen. Nederland heeft GroenLinks gestemd. Ik dacht, nou ja. We hadden alleen de exit poll van Nieuwegein toen nog binnen.
Ja, misschien dat er net één of twee daarna. Maar we wisten van heel veel gemeenten waar GroenLinks traditioneel helemaal niet zo goed scoort. Helemaal niet of ze nog verder door het ijs zouden zakken. Hè. Er zijn heel veel wat gemeentes, daar hebben ze gewoon twee zetels ingeleverd. Ja, is het dan wel zo geweldig?
Maar je wilt inderdaad als partijleider, je wilt vooral uitstralen. Het gaat best goed met ons. Want je wil niet in een soort van negatieve spiraal terechtkomen. Waar de SP nu dus bijvoorbeeld echt wel in zit. Weet je wel, het gaat slecht. Waardoor er een soort van beeld om je partij komt te hangen. Van ja, het gaat niet zo goed met die partij. Weet je, want dat schrikt ook kiezers af. Ja. Kiezers horen graag bij een partij met zwoeng, met energie. En als je in een soort negatieve energie terechtkomt, als dat om je partij komt te hangen, ja, dan is dat heel lastig bij te sturen. Dus dat probeer je altijd voor te zijn door vooral jezelf te verkopen als een winnaar.
Het grappige is natuurlijk wel dat die lokale partijen hebben dat niet. Er staat niet bij elke lokale partij een NOS-camera, want die hebben dan toch wel het primaat die avond NOS. Er staat niet overal een NOS-camera op die lijsttrekkers om hun reactie te peilen. Dus blijkbaar doen zij het zonder die zonder dat hele sterke beeld, doen ze het ook goed.
Je hebt dus andere kanalen waarop ze...
Ja, die moeten het dus wel hebben van die eerste dagen en de aanloop enzovoort. En niet per se naar het beeld wat blijft hangen. PvdA heeft ook een tijdje gesurfd op de golf die Frans Timmermans had bij zijn verkiezing bij het Europees Parlement. Eurocommissaris mee geworden. Weet je, dat was echt wel indrukwekkend. Ik kan allerlei kanttekeningen bij plaatsen. Hè, dat we überhaupt Frans Timmermans de enige kandidaat was die we kenden. Dus dan ga je maar op hem stemmen enzovoort. Maar toch blijft er dan een soort van een positieve vibe of zo hangen bij die partij van oh, maar goed, toen hebben ze het wel aardig gedaan, weet je wel. Dus daar kom je best een end mee. Maar die lokalers moeten het dus zonder dat doen en het hebben van hun programma's. En ja, er is gewoon markt voor. En het was Julian van Ostaaien van de Universiteit van Tilburg, die analyseert ook dat het afzet tegen de landelijke partijen, hè, dus dat gedaalde vertrouwen in de landelijke politiek, dat de lokalo's daar ook stemmen mee weten te mobiliseren, enerzijds. Maar anderzijds dat zij ook hun programma, dat wel degelijk echt toepasbaar is op de directe omgeving van mensen. Dus wel of geen weg naar zus of zo, meer of minder cameratoezicht, meer of minder ruimte voor bedrijfsopenstellingen op zondag bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, dat is blijkbaar pakkend. Een theatertje wel of niet doen. Een bibliotheek openhouden. Nou ja, er zijn allerhande dingen denkbaar waar die lokale partijen sier mee hebben gemaakt. En dat beklijft dus wel.
Gewoon concrete oplossingen voor lokale problemen. Exact. Die ze bieden.
Ja.
Nou, ploft donderdag die krant op de mat. Woensdag zijn de resultaten al bij ons op de site te zien natuurlijk. Krijgen jullie dan al meteen belletjes en appjes van voorlichters en partijleiders van joh, jullie zien dit echt helemaal verkeerd. Wij hebben helemaal niet verloren, we hebben gewonnen.
Ik heb een nul gehad, maar ik weet niet hoe het bij Tobias zit.
Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Nee, je ziet wel eens, als er iets politiek speelt, weet je wel, een strijd tussen in de coalitie of zo, dan krijg je dat nog wel eens een beetje die bijsturing. Maar nu...
Ja, misschien ben ik sowieso een slechte journalist, want ik krijg eigenlijk nooit van dat soort belletjes. Ook niet bij andere verkiezingen. Dus, ja,
of je doet het gewoon heel goed, Hans.
Ze hebben nog nooit van Hans van Soest gehoord. Dat kan natuurlijk
ook. Maar het heeft er ook mee te maken. Zij weten ook wel dat die cijfers, die zijn voor... Tuurlijk, je kunt ze op meerdere wijzen uitleggen, maar... Ja, wij zijn niet te bespinnen over hoe we die cijfers gaan uitleggen. Ik bedoel, dat is geen ouwe aan. Nee. Ik denk dat ze de pijn nemen als het niet flatteus is. En als het wel flatteus is, denken ze nou mooi meegenomen.
Ja, laten we er toch maar eentje ook uitlichten. We hadden het al over de lokale gehad. GroenLinks, die was ook behoorlijk positief. En dat was niet voor niks. Die had eigenlijk een veel slechter resultaat verwacht misschien wel. Laten we heel even luisteren naar Jesse Klaver.
Toen ik vanochtend ging stemmen, ik denk zoals velen van jullie. Ik liep met Jolijn naar het stembureau. En het is altijd een bijzonder moment, maar het is nu misschien nog wel veel bijzonderder dan ooit. Omdat je weet dat mensen niet zo heel ver hier vandaan vechten voor hun leven en voor hun vrijheid. En om datgene wat wij vandaag mochten doen. Kiezen in vrijheid. Ik ga nog niet te hard juichen, ik durf het bijna niet te geloven. Maar als we nu de exit poll zien en alle voorlopige uitslagen die we via op alle mogelijke manieren binnenkomen, dan durf ik wel te stellen dat Nederland in op ongelooflijk veel plaatsen voor een menselijke, een eerlijke en een duurzame toekomst hebben gekozen. Voor GroenLinks hebben gekozen.
Ja, voordat we de politieke analyse doen, hè, Hans en Thomas, even dat Jolijn, even die naam laten vallen.
Mm-hmm. Ja.
Is dat toch?
Ja.
Hoekstra ook met zijn Lieselot, die kan er geen brief naar de Kamer sturen of Lieselot heeft ermee te maken gehad. Is dat toch?
Je wilt jezelf als politiek leider gewoon als mens ook presenteren. Dat is het. Ja.
Meer is het niet.
Zo simpel is het. Je wilt kijk, elke partij die wil groeien, of je nou CDA bent, GroenLinks of Partij voor de Dieren, die zal uiteindelijk, als je groter wil worden dan zeg maar de harde kern mensen die ook echt jouw partijprogramma lezen en het daar van A tot Z mee eens is, dan zul je mensen op een andere manier moeten aanspreken. En een van die dingen is, en dat is eigenlijk wel het belangrijkste, is dat mensen gewoon vertrouwen in je hebben. Dat mensen het gevoel hebben, oké, mijn stem is bij jou in goede handen. En dan helpt het. Je presenteert als een gezinsman, als mensen die verantwoordelijkheid hebben genomen, als mensen die iets hebben meegemaakt in hun leven. Andersom zag je dus bijvoorbeeld ook dat in het verleden andere partijen heel erg hebben geprobeerd juist op dit punt Mark Rutte van de VVD kapot te maken. Hè. Die probeerden hem neer te zetten als een beetje een vrijgezel die de was nog deed bij zijn moeder, een beetje wereldvreemd. Ah joh, weet je wat, die moet je niet serieus nemen. Stem niet op hem. Ja, dat hielp dus niet. Andersom proberen ze het wel bij zichzelf, weet je wel. Je probeert jezelf neer te zetten als gezinsman. Je probeert jezelf neer te zetten als iemand die iets heeft meegemaakt in zijn leven. Hè. We hadden het net over Jesse Klaver. Toen hij net lijsttrekker werd, begon hij ook voortdurend dat verhaal te vertellen, weet je wel, over dat hij een moeilijke jeugd had gehad. En dat hij dus daarmee impliciet zijn boodschap aan de kiezer van jongens, ik weet echt wel wat er speelt in de samenleving. Dus nou ja, dat hoort allemaal bij dat spel.
Totdat je een keer gaat scheiden, zoals Samson destijds.
Ja, dan werkt het niet meer. Je moet vertrouwen uitstralen. Je moet, en dat geldt echt voor iedereen. Hè. Dat geldt voor Lilian Marijnissen. Dat geldt voor Esther Ouwehand. Je moet als politicus. Mensen lezen niet al die verkiezingsprogramma's van jou. Uiteindelijk gaat het erom. Je gaat naar het stembureau. En dat is bij lokale verkiezingen minder dan bij landelijke verkiezingen. Maar zeker bij landelijke verkiezingen is het zo. Je gaat naar het stembureau. En het gaat erom wie vertrouw ik mijn portemonnee toe. Dat is eigenlijk de basale vraag.
Misschien is het wel omdat wij er bovenop zitten, dat we voortdurend die namen er voorbij horen komen, dat ik me een beetje begin te ergeren aan dat geprofileer met dat. Maar ik vind het soms ook potsierlijk. Denk, nou ja. Ja. Maar goed, het is waar. Ja, het maakt hen een mens, net als wij. En,
Ja, ik zei al eerder. Het was nog spannend voor GroenLinks, want die hadden vooraf niet echt op dit succes gerekend.
Zeker, zeker zelf niet.
Nu de diepe politieke analyse. Hè? Sorry.
Maar er waren natuurlijk verhalen dat Jesse Klaver misschien wel weg zou gaan naar deze verkiezing.
Ja, ook binnen GroenLinks zelf. Er waren heel veel mensen binnen GroenLinks, ook hoog binnen GroenLinks, die ons de afgelopen maanden. Ze hielden er echt rekening mee dat het niet goed zou gaan bij de lokale verkiezingen. En daar hadden ze twee redenen voor. Ze hadden het 4 jaar geleden bij de lokale verkiezingen echt verrassend goed gedaan. En sindsdien ging het wat minder. Bij de Kamerverkiezingen ging het niet goed. Hebben ze veel verloren. En ze zaten een beetje in een negatieve trend. En ze dachten, die negatieve trend die zal zich voortzetten bij de lokale verkiezingen. We gaan daar fors verliezen. Zeker omdat we het 4 jaar geleden zo goed hebben gedaan. Dat wordt lelijk. Dat kon wel eens einde exit Jesse Klaver zijn. Het is anders uitgepakt.
Ja, het is echt totaal anders uitgepakt. Ja, ik merk dat ik heb nog niet echt grip op het waarom. Die partij volgens mij zelf ook niet zo. Maar ik vind het moeilijk vast te stellen. Wat uit die eerste analyses, hè, INO die heeft bijvoorbeeld gepeld onder 900 niet-stemmers van waarom ben je dan niet gaan stemmen? Hè? Dat is dan gebrek aan vertrouwen in de landelijke en in de lokale politiek. Hè? Dus dat zijn mensen die zich, nou ja, echt hebben afgekeerd vooralsnog dan van de politiek. En het andere, en dat is volgens mij de Universiteit van Tilburg, die hebben wel geconstateerd dat met name de links-progressieve hoogopgeleide stemmer, die is wel komen opdraven. Hè? Nou, en dan heb je het in combinatie met de lage opkomst. Zodat je stem doorklinkt dus. Hè? En wie ook vaker zijn thuisgebleven, dat zijn de centrumrechtse kiezers. Bijvoorbeeld de achterban van JA21, PVV, FVD, BBB. Die zijn relatief vaker thuisgebleven. Dus heb je relatief gezien meer hoogopgeleide links-progressieve stemmers naar de stembus. En daar profiteert GroenLinks van.
Ja. En tegelijk, dat is waar. En tegelijkertijd, GroenLinks heeft natuurlijk heel erg een imago van, weet je wel, meer bomen in de wijk, meer groen. Dat zijn ook gewoon thema's die aanspreken bij een deel van de kiezers. Ik bedoel, het is niet we hoeven niet alleen maar negatief te duiden. Ze hebben ook wel een boodschap waar een deel van de kiezers het gewoon mee eens is.
Ja, en waar je dus ook voor naar stembus gaat, hè, bedoel ik niet per se negatief, maar dat is ook waar, absoluut, ja.
Ja, wat je in veel steden en gemeentes ziet, is dat zoveel partijen nu in de gemeenteraad komen, dat het een hele lastige formatiepuzzel gaat worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, de grootste partij, de PvdA, heeft straks 9 zetels. Ja, dan wordt het wel puzzelen. Ja.
En het leuke is wel, behalve in Amsterdam gaat het dus niet om, maar het leuke is wel, het primaat voor deze onderhandelingen, dat ligt dus bij heel veel lokale partijen. Hè? Want nu zijn het van de 333 gemeenten waar is gestemd, zijn 223 gemeenten, daar is een lokale de grootste geworden. Dat was 166. Maar dat betekent dus dat bij pak een beetje 2/3 komt dus de uitnodiging van jongens, zullen we een college vormen? Die komt nu van een lokale partij. Ja, je kan zeggen, die heeft er dadelijk heel veel nodig om een college te maken. Maar ja, misschien vinden ze dat wel helemaal niet zo vervelend. En misschien maakt het collegevorming ook wel... ligt er een hele leuke uitdaging, zeg maar, hè, voor die lokale partijen. Maar ik kan me voorstellen namelijk dat je, als je lokaal moet gaan formeren met heel veel partijen, bij die landelijke partijen, daar zitten ook nogal wat uitsluitingen bij. Hè? We willen niet met die en we willen niet met die. En met die is het altijd ingewikkeld.
Daar hebben de lokalen geen last van.
Daar hebben de lokalen misschien minder last van. Weet ik niet, hè? Maar
zeker ook meespeelt, bij een landelijke formatie staan wij met 100 journalisten de hele dag voor de deur. Al die mensen die meedoen aan de onderhandelingen op elk woordje proberen te vangen om te kijken hoe de onderhandelingen lopen. Bij heel veel lokale formatie is het natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Dat maakt het wel makkelijker. Alles wat je toegeeft aan een andere partij in de onderhandeling wordt uitvergroot in de media. Dat scheelt natuurlijk. De onderhandelingen worden wel lastiger door de versplintering. Dat is gewoon zo. Met meer partijen proberen een akkoord te sluiten is lastiger dan met minder partijen. Ja. NRC Handelsblad had na de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2018 hebben die zo'n onderzoek gedaan. En die hebben de lengte van de formaties in de verschillende gemeentes afgezet tegen de lengte van de formaties bij verkiezingen daarvoor. En dat bleek echt wel, die worden langer. Hoe meer partijen er in een raadzaal zitten, hoe lastiger het is om een college te vormen. En dat zal nu echt niet anders zijn. Ik bedoel, de versplintering is alleen maar groter geworden. Er zitten meer partijen in de raadzalen. Ja, het wordt net als, we hebben in Den Haag een recordformatie gezien dit jaar. Dat zal in heel veel gemeentes ook gebeuren.
Ja, en in sommige gemeentes wordt het helemaal geen moeilijke puzzel. Bijvoorbeeld in Barendrecht, in Zeewolde, Heelvarenbeek. Daar is één partij zo groot dat ze gewoon een meerderheid hebben in de gemeenteraad straks.
Ja, nou is dat overigens geen uitzondering. In het verleden heb je altijd gemeentes gehad waar een partij een absolute meerderheid had. Maar dat zijn wel echt uitzonderingen.
Wel lekker duidelijk.
Ja.
Als je van de EVB bent in Barendrecht, dan is je...
Ja, Barendrecht is wel in zoverre een mooi voorbeeld van hoe het dus niet moet. Als het gaat om uitsluiten en het niet serieus nemen van lokale partijen. Daar hebben ze 4 jaar geleden Barendrecht heeft 29 raadzetels. En die lokale partij haalde 4 jaar geleden 14. Dus op 1 na hadden ze niet de absolute meerderheid. Op 1 zetel na. En toen zeiden al die andere partijen in de gemeenteraad, oh, wij willen niet met die lokale partijen, dan gaan wij met z'n allen een college vormen. Nou, dat vond de kiezer blijkbaar toch ook wel een klein beetje... daar was het niet mee eens. Dus de lokale partij heeft alleen maar meer zetels gehaald nu. En terecht. Ik mag toch echt hopen dat in steden als Rotterdam, waar bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam nu ook weer de grootste is geworden, waar 4 jaar geleden heel veel partijen zeiden, wij gaan nooit met Leefbaar, dat ze alsjeblieft op zijn minst gaan proberen om eruit te komen. Want het is wel een middelvinger naar de kiezer toe, hoor, als je het niet doet.
We gaan het zo hebben over de lage opkomst en wat we daartegen zouden kunnen doen. Maar nu eerst...
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zo, normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, Tobias, jij maakt je op voor uilen van Minerva, voor andere dieren uit de dierentuin, maar niets van het al, hè?
Nee, de speech van Thierry Baudet was dit keer heel mainstream, heel dors. Nee, eigenlijk een beetje een karteltoespraak, hè? Zoals alle politieke partijen hun overwinning claimen of hun nederlaag toegeven. Ja, nee.
Wat is het dan wel geworden?
Nou ja, toch een FVD'er. Maar dan... Eentje op Urk. Je hebt goede verliezers en je hebt slechte verliezers. Luister maar even tot welke categorie deze jongeman behoort.
Urk wil zelf niet vooruit. Weet je wat het is? Urk wil zelf gewoon een woningtekort. Urk wil zelf stemmen op de meest domme partijen die ik kan voorstellen. Ja, weet je, wat er gestemd is, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Voor mij maakt het heel veel duidelijk. En het meeste duidelijke bij mij is nu dat ik gewoon niet op Urk thuis hoor. En dat is heel duidelijk nu. Ik zie het weer. Ik zie het alleen aan de stemmingen. Ik bedoel, dat een dementerende vrouw een zetel haalt. Dat een dementerende man die alles vergeet, 3 zetels haalt. We stemmen niet op Urk op een partij, maar op personen. We stemmen op Urk op personen, op familieleden, op sentiment. En er wordt niet gekeken naar wat voor programma je hebt, of waar je nou voor staat, of hoe slim die is, of hoe die in elkaar steekt. Nee, daar kijken we niet naar op Urk. We stemmen op sentiment.
Dit is echt, jongens. Over 10 jaar is dit nog cabaret. Ik heb nog nooit echt zo'n slechte verliezer voor de camera gezien. Wat een oelewapper. Even misschien wat achtergrond. Urk heeft heel veel campagne gevoerd in Urk. Forum voor Democratie heeft heel veel campagne gevoerd in Urk. Ze dachten daar echt een potje te breken. Nou, ze hebben 0 zetels gehaald. En als je dan zo je verlies incasseert, over 10 jaar is dit nog lesmateriaal van hoe het niet moet bij politieke partijen. Want ja, je maakt jezelf echt, echt belachelijk.
Ja, deze komt in de cursus van heel wat spindokters, denk ik. Zo doe je niet. Overigens denk ik, ik weet niet of zijn analyse niet klopt, hè? Ik bedoel, misschien is Urk wel... Urk is een aparte plaats, hè? Ik bedoel, daar... Nou, dat is eens te meer gebleken. Daar hoeven we niet over uit te wijden. Maar misschien is de ons kent ons mentaliteit wel inderdaad zo dat je naar die gaat. Maar
de kiezer is dom. De kiezer is dom, want ze hebben niet op mij gestemd. Kom op, zeg.
Ja, dat kan dus niet. Ja. Dat kan dus niet. Ik zou altijd eerst even naar jezelf beginnen te kijken. Maar misschien leert deze jongen nog wel. Hij kondigde in het interview aan dat hij teruggaat naar Groningen. Hè? Dus misschien gaat hij daar wel een politieke carrière maken.
Dat we deze Josias van Rees nog terug gaan zien.
Wij wensen hem heel veel succes. In ieder geval.
We hebben het over mensen gehad die even door een zure appel heen moesten bijten. Dat geldt ook voor de SP.
Het lijkt er inderdaad op dat we op de meeste plekken wat verliezen. Op een aantal plekken winnen we wat, op een aantal plekken komen we nieuw binnen. Ik maak me vooral heel veel zorgen over de opkomst. Het lijkt er nu op dat half Nederland niet heeft gestemd. Ik ben de laatste tijd zelf veel de buurt in geweest. En ik heb wel gezien, ja, er zijn buurten, vergeten buurten in Nederland waar mensen echt totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En ik zie daar ook echt een opdracht voor ons.
Ja, daar raakt Marijnissen natuurlijk wel een punt. Die opkomst die was bijzonder laag. Die kwam dit jaar uit op slechts 50,9%. Hoe zorgelijk is dat?
Zorgelijk. Tegelijkertijd moeten we ook niet doen alsof er nu ineens iets heel nieuws aan de hand is. Deze ontwikkeling dat er weinig mensen naar de stembus gaan bij gemeenteraadsverkiezingen, die is al decennia aan de gang. Ik bedoel, die schommelt al heel veel edities rond de 54%. En nu ligt die een paar procentpunt lager, maar wel in een tijd waarin de campagne heel laat op gang is gekomen, hè, door de Oekraïne-oorlog. Ik denk echt serieus dat heel veel mensen niet echt in de gaten hadden dat er nu alweer verkiezingen waren, of er te laat achterkwamen om er nog tijd voor te maken. Uit onderzoek van INO deze week bleek nog dat een deel van de kiezers, zo'n 8%, ook bang was om naar de stembus te gaan om corona. Dus dat de opkomst nu wat lager lag dan de vorige keer is wel verklaarbaar. Dat wil niet zeggen dat het niet zorgelijk is, maar het is niet een nieuwe ontwikkeling.
Hoe bereiken we die buurten dan wel, die nu volgens Marijnissen dus niet worden bereikt?
Ja, goede vraag. Ik denk dat als je burgemeester van Rotterdam bent, hè, en je hebt een opkomst van ergens in de 30%.
Ja, 38,9.
En je ziet wijken, Karnisse zat ergens in 15 na zoveel procent van de stemmen. Ik heb de eindpercentage niet gezien, maar ze zaten echt heel laag. Ja. Ja, dan schrik je de tandjes, want de gemeenteraad heeft bij uitstek invloed op hun levens. Ja. Veel meer dan als je in Hillegersberg woont aan de Parkweg.
En dat is meteen de belangrijkste verklaring waarom de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen zo laag is. Er gaat nu een onderzoek gehouden worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar dat is niet voor het eerst. Dat doen we na elke raadsverkiezing. En uit eerdere onderzoeken blijkt eigenlijk telkens weer dezelfde reden waarom de opkomst zo laag is. En dat is omdat het merendeel van de mensen gewoon niet het gevoel heeft dat die verkiezing nou echt zo belangrijk is. Weet je wel, die gemeenteraad, wat doet die nou eigenlijk precies? Maakt mijn stem nou echt uit? Weet je wel, het is allemaal niet zo belangrijk. Ze hebben niet het gevoel dat er echt iets op het spel staat. Ja, Iedereen roept nu natuurlijk meteen van de opkomst is zo laag omdat vertrouwen in de politiek zo laag is. Dat is waar, dat geldt voor een deel van de kiezers. Maar dat verklaart niet waarom bij de landelijke verkiezingen, waar
daar is dat vertrouwen,
daar is dat vertrouwen ook niet hoog, maar dan is de opkomst wel hoog. De kern zit hem er vooral in dat heel veel kiezers niet het gevoel hebben dat het echt toe doet. En dat is wel een taak waar gemeentes natuurlijk wel iets aan kunnen doen. Ja, gemeenteraadsleden zullen er harder aan moeten trekken. Tegelijkertijd, dat is dan weer een taak aan Den Haag. Zorg er dan ook voor dat die gemeenteraadsleden dat kunnen. Want ja, het is nu een bijbaan. Hè. Je krijgt er een minimale vergoeding voor. Ze hebben er ook nog eens een keer veel meer werk bij gekregen de afgelopen jaren. Veel meer taken. Die gemeenteraadsleden die komen om in het werk. Die komen veel te weinig toe aan de wijken ingaan, met mensen praten. En waardoor mensen dus ook het gevoel krijgen van, oh ja, het doet er toe. Dit is wat mijn gemeente doet. Dus mijn stem is belangrijk.
Ja, ik hoop dat het onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken zich richt op die vertrouwensvraag. En dan wel, is het één, is het wantrouwen in dat politici het niet goed met je voor hebben? Hè? Dus is het echt wantrouwen? Of is het dat je er geen vertrouwen in hebt dat ze een verschil voor je kunnen maken? En Marijnissen die zit altijd, ook weer in dit citaat, zit altijd op de lijn van politici, het is allemaal, ze liegen en Rutte liegt. Hè? Dat was de kern van haar boodschap nog tot 24 uur voor de verkiezingen. Nou, ik zeg niet dat het niet waar is. De man zal liegen en ik denk dat we dat meer dan eens ook in de krant hebben gezet als hij was betrapt op een handig vergeten feit of een weggemoffeld rapportje of wat dan ook. Het zal niet onwaar zijn, maar ik vraag me af of zij en anderen ook voldoende tussen de oren hebben en in welke mate dat speelt, dat mensen denken het heeft geen zin om te stemmen. Want ik heb de indruk dat dat ook vaker dan ze misschien wil toegeven een rol speelt. Ik hoop dat het ministerie dat ook in het onderzoek eens een keertje onder de loep neemt. Want daar zit misschien wel het grootste probleem. Als je denkt dat het geen zin hebt, dan waarom zou je dan gaan stemmen?
Ja, bij zo'n lage opkomst valt ook altijd het voorbeeld België. Die hebben een opkomstplicht.
Ja, wij hadden hem tot 1970.
Tot 1970 hebben we hem afgeschaft.
Bleef meteen 1/3 thuis.
Ja.
Ja.
Wat dus, waardoor je dus meteen kunt afvragen, ja, moet je het doen?
Ja.
Want ja, een opkomstplicht, dan gaan er meer mensen naar de stembus. Maar dat is nog geen oplossing voor het probleem waar we het net over hadden. Dat mensen niet het gevoel hebben van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Als je wilt dat lokale politiek meer gaat leven, dan moet je echt meer doen dan een opkomstplicht.
Nog een klein advies dan voor minister Bruinslot. Wat zou u dan moeten doen? Wat zou er dan moeten gebeuren? Meer geld voor gemeenteraadsleden?
Nou, wat mijn persoonlijke mening, ja, dat vind ik wel. Ik vind het echt onbestaanbaar dat we zoveel belangrijke taken bij gemeenteraden hebben neergelegd. En de mensen die dat werk moeten controleren, die dat beleid moeten maken, niet fatsoenlijk betalen. Ja, sorry. Ik vind eigenlijk dat een gemeenteraadslid een gewoon een baan moet zijn. En dat kost meer belastinggeld. Dat is waar, maar democratie kost geld. En nu willen we democratie op een koopje. En ik vind niet dat je zoveel belangrijk beleid door mensen kunt laten controleren die dit er maar in de avonduren even bij moeten doen.
Bruinslot kan je bellen, Hans.
Ja.
En een tikje sturen.
Tobias, volgende week, wat staat er op het programma?
Nou, in ieder geval een briefje van minister Kaag van Financiën, waar ik zelf al naar uitkijk. Dat heeft te maken met de sancties tegen de Russen. Hè. We hebben natuurlijk met de Europese Commissie een hele trits aan Russen. Meer dan 800 Russen hebben we op de sanctielijst geplaatst. Daar mag geen handel mee worden gedaan. 73 bedrijven ook, volgens mij. Banken natuurlijk. Maar er zitten dus ook rijke Russen in die belangen hebben in Nederland. Hè. Er staat hier geld van rijke Russen op bankrekeningen. Het ministerie van Financiën die heeft voor 6 miljoen aan banktegoeden bevroren. Nou, gisteren kwam Klaas Knot daarbij, die zei in Nieuwsuur, inmiddels zitten we op 200 miljoen, maar dat is alleen nog maar wat de Nederlandse bank in kaart heeft. Er zijn nog meer financiële instellingen, zoals de AFM, die hebben ook meldingen gekregen van er staat hier Russisch geld. Nou, die tegoeden die worden bevroren Kaag komt met een tussenstandje volgende week. Nou, tot dusver zaten we met 6 miljoen heel laag. Laat het dan nu 200 miljoen zijn. Maar we zaten tot nu toe heel laag. Want België had bijvoorbeeld 10 miljard bevroren. Nou, er zit een beetje een verschil in. Want in België heb je een paar hele grote financiële instellingen. Daar zit geld van Russen. Swift, Euroclear. Dat zijn echt grote financiële bedrijven die helpen met transacties. Nou, blijkbaar tellen de Belgen ook dat mee of tellen ze iets anders mee en zitten wij dus heel laag? Het kan ook nog zo zijn dat wij relatief weinig Russisch geld hier hebben. Maar ik kijk zelf wel uit naar dat briefje van Financiën, want dan heb je een beetje een beeld. En dan nog even over de boten, die superjachten die in, overal aan de ketting gaan in Barcelona en in Frankrijk. Die hebben wij waarschijnlijk niet. Want die worden wel gebouwd hier, maar die blijven hier niet liggen. Want het is helemaal geen heel lekker weer hier natuurlijk in de haven van Terneuzen. Ga je niet zitten flaneren als rijke Rus. Dus die boten die liggen allemaal in de Middellandse Zee. Lager moet ik zeggen, want op het moment dat die sancties werden aangekondigd, toen zijn ze als de Wiedeweerga de zee opgevaren en kwamen ze in files terecht voor de kust van Montenegro, want die doen niet mee met de sancties, dus daar lig je dan veilig met je boot. Daar waren echt ware files. En de rest van die grote superjachts, 126 meter lange boten met helikopterplatforms, zwembaden, nou, je kan het zo gek niet verzinnen, hè, van de Abramovic van deze wereld, die zijn allemaal naar ofwel Montenegro, ofwel naar gewoon buiten de territoriale wateren, want daar kunnen ze maandenlang liggen. Ofwel naar de Malediven. Soms zijn ze zelfs omgevaren om Afrika heen, zodat ze geen belasting hoefden te betalen in het Suezkanaal. Dus nou, kosten nog moeite gespaard om die dingen in veiligheid te brengen. En ja, waarschijnlijk hebben wij dus geen bootjes.
Tot zover deze aflevering van Politiek Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.